Wel, wilt u gaan naar Handelingen hoofdstuk 9, vers 19. Daar staat het volgende. En ik val misschien een beetje midden in de tekst. Paulus die was naar Damascus gezonden of gestuurd of wou daarheen gaan om de gelovigen in de Heer te vervolgen, in de boeien te slaan. Maar de Heer had een ander plan. Hij bekeerde hem. En dan vallen we eigenlijk in het verhaal, hij heet hier nog Saulus, maar ik gebruik beide namen. Saulus blijft in Damascus en dan lezen we het volgende. En Saulus verbleef enige dagen bij de discipelen in Damascus en meteen predikte hij Christus in de synagoge, dat hij de Zoon van God is. En alle die het horen waren buiten zichzelf en zeiden, is dit niet degene die in Jeruzalem hen, die in deze naam aanriepen, uitroeide? En die daarom hier gekomen is om hen geboeid naar de overpriesters te brengen? Maar Saulus werd meer en meer gesterkt en bracht de Joden in Damascus, of die in Damascus woonden, in verwarring door aan te tonen dat Jezus de Christus is. En toen al vele dagen verlopen waren, beraadslaagden de Joden om hem te doden. Maar hun samenzwering werd aan Saul bekend, of Saulus bekend, en zij bewaakten de poorten zowel overdag als 's nachts om hem te kunnen doden. Maar de discipelen namen hem, en dat is Saulus, 's nachts mee en lieten hem door een opening in de muur neer, door hem in een mand te laten zakken. En toen Saulus nu in Jeruzalem gekomen was, probeerde hij zich bij de discipel aan te sluiten. Maar ze waren alle bevreesd voor hem, want ze geloofden niet dat hij een discipel was. Maar Barnabas nam hem onder zijn hoede, bracht hem naar de apostel en vertelde hoe hij onderweg de Heere had gezien, dat hij, en dat is de Heere, tot hem gesproken had. En hoe hij, dat is Saulus, in Damascus vrijmoedig gesproken had in de naam van Jezus. Wel, tot zover de schriftlezing. En eigenlijk deze week was ik ermee bezig, wat is passend voor deze week? En eigenlijk kwam ik op het woord bemoediging, vandaar ook leiderschap en bemoediging. En iedere gelovige, hoe oud of hoe jong ook, heeft bemoediging en vertroosting nodig op zijn tijd. En er zijn mensen die hebben van nature, bij wijze van spreken, een meer positieve ingesteldheid. Die eerder misschien een bepaalde taaiheid meegekregen hebben. Misschien je zou het kunnen formuleren als een natuurlijk incasseringsvermogen om weerstand of de tegenslagen in deze wereld te kunnen opvangen. Dat is een positieve benadering. We kunnen het ook negatief zien. Dat degene die hier, en misschien dat ik daar in het verleden veel meer naar neigde, dus vandaar dat dit ook naar voren komt, dan in negatieve zin een ongeestelijke hardheid. Een onverschilligheid. Maar de Bijbel is heel duidelijk, elke gelovige heeft bevestiging en bemoediging van anderen nodig om te groeien in zijn geloof. En ook andersom. Iedere gelovige heeft de opdracht om anderen te bemoedigen. En ik kan u zeggen dat ik daarin nogal een trage leerling was. En soms nog ben. Van nature neig ik namelijk makkelijker naar vermaning en terechtwijzing. En als ik terugkijk in de jaren die achter mij liggen als voorganger. En dan denk ik wel eens terug aan de beginjaren. Dan lijkt het alsof ik inderdaad als vermaner rondliep. Om alles maar te corrigeren en te waarschuwen. Of het wel goed geformuleerd was. Diep van overtuigd dat waarheid belangrijk was. Moest dat overal en altijd gesproken worden in de zekere zin. En dit was misschien wel wat leefde. Dat als je iemand voldoende waarheid geeft, dat hij verder zal groeien en stabiliseren het leven van de Heer. De Heer zond mensen op mijn pad die inderdaad ook heel voorzichtig aanreikten van mensen hebben ook bemoediging nodig en vertroosting en bevestiging. En tot mijn eigen schaamte kan ik me de woorden nog herinneren en ze zullen opgeschreven zijn in de eeuwigheid bij de Heer. Weliswaar aan het kruis genageld op dit moment, maar dan hoor ik de echo van mijn eigen woorden nog. Mensen hebben geen bemoediging nodig in hun zonde en geen bevestiging in hun goddeloosheid. Dat was mijn antwoord in die jaren. Wat een dwaasheid. De Heer werkt ook zo vaak anders dan wij denken. Vaak in ons geestelijk leven dan denken wij, onze zwakke punten moeten wij omhoog halen. Want dat is waar wij struikelen. Nou, als ik terugkijk, dan kan ik vaak alleen maar zeggen dat de sterke punten in mijn leven juist de punten waren waar ik gestruikeld ben. Die mij in de problemen veroorzaakt, mij in de problemen hebben gebracht, de sterkere punten. Maar in de genade van de Heer, Hij is wat aan het kneden geweest met mij en ik ben wat gegroeid hierin. Al struikel ik nog regelmatig. Troost, vertroosting, bemoediging. Waarom las ik deze tekst? Het woord komt hier niet in voor, maar het principe wel. Het principe wel, wat we kunnen vinden in de persoon van Barnabas, die eigenlijk naast Paulus komt staan en het voor hem opneemt. En dat is eigenlijk een beetje het principe van vertroosting. En elke leider, en voor elke leider is het noodzakelijk om te vertroosten, op te beuren, te bemoedigen, te bevestigen, hoop te geven. En mits dat ik daarmee bezig was, dacht ik van hoe kan ik dit nu in een vorm gooien? En ik heb een schema gegeven. Het is heel eenvoudig. We gaan gewoon door de betekenis van het woord heen, doorheen de schrift. Gewoon om eens te kijken van hoe worden nu die woorden vertaald en hoe kunnen we daar in ons dagelijks leven vorm aan geven. En ik begin in het Oude Testament met het Hebreeuwse woord. Ik geef hem niet, omdat ik daar niet zo heel erg sterk in ben, maar... Het Hebreeuwse woord, wat ook wel vertaald wordt als bemoediging, om het maar even te zeggen, wordt ook vertaald als troost. En we vinden dat in Rut 2 vers 13. U hoeft het niet allemaal op te zoeken, u mag ook rustig luisteren. Maar waar Rut tegen Boas spreekt, Boas die inderdaad op het veld gekomen is en Rut heeft aangesproken en zegt van ga niet naar een ander veld, blijf hier, drink van het water en raap hier zoveel graan als je wil. Je zal voldoende krijgen hier. En dan zegt Rut dit in 2 vers 13. Want u hebt mij getroost, zegt ze. Dat is dat Griekse of dat Hebreeuwse woord. Troost, u hebt mij getroost en u hebt naar het hart van uw dienares gesproken. Het was als het ware alsof Rut werd opgebeurd door Boas. Waar ze feitelijk een hard antwoord had verwacht, een vermaning. Om afstand te houden, van het water af te blijven En zo ver mogelijk nodigt Boas haar uit. Beurt haar op. Daar is water, je mag zoveel drinken als je wil. Als er een knecht is die je lastig valt, laat het maar weten. Rut in haar kwetsbare situatie en positie als weduwe. Zorgend voor haar schoonmoeder die weduwe was. Troost. We vinden dat ook terug bij David. Als koning Nagas in 1 Kronieken 19 gestorven is, dan stuurt David boden daarheen om eigenlijk aan de zoon het medeleven te betuigen. Daar zit weer dat Hebreeuwse woord in. Ik lees het even uit de NBG. Daarom zond David gezanten, en die hebben het zo verteld, om hem zijn deelneming te betuigen. En de HSV zegt, om troost te bieden, om hem te troosten vanwege zijn vader. Feitelijk een arm omheen. Een mooie bewogenheid. Geestelijke steun te bieden. Nou, dat David dit zo doet, daar imiteert hij niet zichzelf mee. Dat komt niet bij hem vandaan, maar daar imiteert hij de Vader mee. Het is namelijk God de Vader die zichzelf ook omschrijft als een trooster, als een vertrooster. En in het Oude Testament komt dat zo mooi naar voren, waarin Israël, en dat is eigenlijk heel bijzonder, waarin Israël in ballingschap gevoerd is. En waar dus het eerste deel in ballingschap gevoerd is. En we vinden dat in Ezechiël 14. En die vragen zich af, was die ballingschap wel rechtvaardig? Heer, dit is zo zwaar deze straf, we zijn weggevoerd. Is dit wel terecht? En dan schrijft de Heer in Ezechiël 14, 22 het volgende. Als er een tweede lichting ballingen aankomt, en dan zeggen ze dit, zie, dan zullen er toch in overblijven die ontkomen. En die naar buiten gebracht zullen worden, zonen en dochters. Dit is dus de tweede lichting die weggevoerd wordt. Zie, zij zullen naar u uittrekken en u zult hun weg en hun daden zien. Dan zult u getroost worden over het onheil dat ik over Jeruzalem gebracht heb. Al wat ik over u gebracht heb. Zo zullen zij u troost geven als u hun weg en hun daden zult zien. Dan zult u weten dat ik en al wat ik er gedaan heb, niet zonder reden gedaan hebt, spreekt de Heere. En eigenlijk is het zo dat die tweede lichting die komt aan bij de eerste lichting. En die eerste lichting vraagt zich uit, we hebben zo zwaar, zitten we verdrukt, Heer. Maar de tweede komt En dan zien ze hun daden en hun werken en dan zeggen ze, oh ja. Ja, als het zo erg gesteld is, Heer, dan begrijpen we dat dit een straf is. Dan worden ze vertroost in de straf door God. Dat waren natuurlijk ongehoorzaam aan de Heer in het oude verbond. En dat was ook wat je ziet in bijvoorbeeld het mooie boek van Jesaja, waar de eerste 39 hoofdstukken alleen maar oordeel is. Maar dan krijg je dat kantelpunt in hoofdstuk 40 vers 1, dat is het markante punt in het boek van Jesaja, waar eigenlijk oordeel op oordeel, en dan komt de Heer in zijn eerste woorden in hoofdstuk 40, daar komen de beloftes eigenlijk van een toekomst die hoopvol is. En dan zijn de eerste woorden in hoofdstuk 40 vers 1, troost, troost mijn volk, zal u God zeggen. Dit is wat de Heer zegt tegen zijn volk die ontmoedigd is en ontredderd. En later in hoofdstuk 49 zegt hij, juicht hemel, vreugd uw aarde, bergen, breek uit in gejuich, want de Heer heeft zijn volk getroost. Zie je, in het Oude Testament is dat woord wat we wel eens denken als bemoediging, betekent ook troost. Troost aan hen die verdriet hebben, die gebroken zijn. Gebukt onder de last. De Heer belooft Israël een betere tijd. Hij geeft hun hoop. Hij beurt de neerslachtigen op. De verlatenen vertroost hij. Wel, vertroosting. Het woord in het Oude Testament betekent ook bekrachtiging. En dan moeten we weer even onze denktank helemaal terugzetten. Het is Mozes, en dan gaan we naar Deuteronomie. Deuteronomie 1:38, sorry. Waar Mozes eigenlijk zijn laatste boodschap geeft aan het volk. En dit van de Heer moet zeggen, of dit van de Heer te horen krijgt. Jozua, zegt de Heer tegen Mozes, de zoon van Nun, die in uw dienst staat, Mozes, die zal erin komen. Die zal het volk in het land leiden. Rust hem toe. Want hij zal het Israël in erfdeel, want hij zal het Israël in erfbezit laten nemen. Rust hem toe. In de NBG staat, sterk hem, bekrachtig hem, wees de wind in zijn zeilen. Zie je, dus het woord betekent niet alleen vertroost, maar het betekent ook een duw in de rug geven. En de Engelse Bijbels die vertalen dat woord bijna allemaal, of tenminste een groot aantal, in de bekende althans, als encourage, bemoedig. In 3:28 van Deuteronomie, daar staat zo mooi Jozua. Geef Jozua bevelen, rust hem toe en bemoedig hem. Moedig aan, bekrachtig. Dat is hetgeen wat hier naar voren komt. En we kunnen ons dat voorstellen. We hebben daar toen ook eerder bij stilgestaan bij Jozua, die een heel groot volk het land in moet leiden. Een enorme uitdaging voor hem heeft. Knikkende knieën. Waar we vanochtend ook even over hoorden. En het is Mozes die hem als het ware moet sterken. Bekrachtigen. Nog een mooi voorbeeld vinden we in 2 Kronieken hoofdstuk 32. Waar koning Hiskia, een van de weinig goede koningen in het Oude Testament, een geweldig goede koning. En die zitten in de stad in Jeruzalem en eigenlijk kwam er een enorm Assyrisch leger op Jeruzalem af. En ze hadden het noorden al geplunderd en ze hadden al de dorpen eromheen geplunderd en nu komen ze op de stad af. En hij neemt allerlei maatregelen, koning Hiskia. En hij stelt legeroversten aan. En dan zegt hij dit in 2 Kronieken 32 vers 6. Hij stelde legeroversten aan over het volk. Riep hen bij zich bijeen op het plein bij de stadspoort. En wat staat er dan zo mooi? En hij sprak tot hun hart. Hij sprak tot hun hart. Ja, dat is hetgene wat wij zo vaak moeten leren. Om tot iemands hart te spreken. Tot het hart spreken, in de NBG staat, hij sprak hen bemoedigend toe. In de onzekere situatie, met een enorm leger voor zich, knikkende knieën, was dit de koning die exact daar wist te benaderen en bij hun te staan en naast hun te staan, door zo te spreken dat ze opgebeurd werden, bevestigd, bekrachtigd om door te gaan. Maar hoe spreekt hij hen toe? Vers 7. Wees sterk en moedig. Wees niet bevreesd, niet ontsteld vanwege de koning van Assyrië. En ook niet vanwege heel de troepenmacht die met hem is. Zie, Mozes, die koning, koning Hiskia, verkleint het probleem niet. Hij zet het reëel neer. Maar dan. Want met ons is meer dan met hem. Zie die laatste woorden. Oh ja, die legermacht. Ja jongens, daar krijgen we knikkende knieën van. Maar wacht even. Wij zitten in een team die groter is. We kunnen het niet allemaal zien. Oh, er is een profeet geweest die inderdaad tegen die de Heer vroeg. Heer, open de ogen van deze knecht. Opdat hij ziet die 185.000 van dat leger wat voor u lag. Dat is niks vergeleken bij wat er achter op de bergen staat. Die onzichtbaar zijn, die voor ons strijden. Hij sprak tot hun hart. Niet tot hun verstand. Zie. Oh, als we mijn kennis overdragen. Dat was Erik in zijn jonge jaren. Waarheid. Daar moeten we het van hebben. Nee. Tot het hart spreken. Troost geven aan de troosteloze. Hoop aan de hopeloze. Rust aan de rusteloze. Zie, wat is het knap om de ontredderde te bekrachtigen. Op het gebrokene op te beuren en de neerslachtige te bevestigen. Wel, hier vinden we zo in het Oude Testament een aantal voorbeelden die daar heel kundig in waren. Maar laten we eens naar het Nieuwe Testament gaan. Het Nieuwe Testament geeft daar een rijke aanvulling uit. En u ziet dat ook in uw preekschema. Het Griekse woord, en laat ik dat even noemen, parakaleo. Dat wordt regelmatig vertaald als bemoediging, maar of troost, als aansporing en zelfs vermaning. Het woord, als je dat uitbeeldt, als je daar een beeld bij wil hebben, dan is het feitelijk iemand die langs de ander komt staan. Die inderdaad zich naast de ander begeeft. Die langs zij komt. Om hem op te beuren, om hem te vertroosten, om hem te bemoedigen, te bevestigen en aan te sporen. Inbeelden, inleven in hun situatie, naar hun toekomen. En dit deed me denken aan mensen die ik goed gekend heb, die hulpgoederen brachten naar Roemenië en Moldavië. Die zochten die mensen ook letterlijk op. Het was niet van, we zetten hier op de coronawijze, we zetten hier voor bij de deur een voedselpakket neer en we vertrekken. En dan gaan we wel eens, of we kloppen aan en we lopen terug en zeggen, nou daar staat het voedselpakket en trek uw plan. Want dat is wat u nodig heeft. Nee, het voedselpakket werd persoonlijk overhandigd. Naar mensen die zo ver weg van de bewoonde wereld waren, bizarre levensomstandigheden. Die kregen dat persoonlijk aangeboden. Maar meer dan dat. Ze werden persoonlijk omarmd. Ze kregen een knuffel. Wetende dat sommige van die mensen zich in geen weken of maanden gewassen hadden. Dat is iemand benaderen waar die is. Dat is parakaleo. Dat is langs zij komen. Dat was eigenlijk wat we terugvonden in onze eerste tekst die we lazen. Waar eigenlijk Barnabas langs Saulus kwam. En Saulus eigenlijk meenam. Hij stond niet voor Saulus te fluiten, zo van, Saulus, je moet hier zijn, dit is de plaats. Kom maar, bewijs maar eens. Nee. Barnabas ging naar Saulus. Hij ging naast hem staan. En wat staat er daar zo mooi? In vers 26 lezen we eigenlijk nog het tegenovergestelde. Allen schuwden hem. Dit zal een infiltrant zijn. Als Paulus, als die al iets wil, dan wil hij het verkeerde. Dus dat kan niet goed zijn. Hij heeft zich geïnfiltreerd in de gemeente. Hij doet zich voor als een discipel, maar het kan niet echt zijn. En dan staat er zo mooi. En Barnabas nam hem onder zijn hoede. Het is niet voor niets dat Barnabas genoemd wordt zoon van de vertroosting. Handelingen 4, 36. Hier is een man die daarin uitblinkt. En in dit opzicht, toen ik mijn studie hier verder deed, kwam ik eigenlijk echt op Op de bijzondere wijze waarop de HSV het woord parakaleo, en ik gebruik het even maar goed, het Griekse woord hier in de context ook vertaald heeft. Als u mee wil gaan, en u mag naar 1 Timotheus hoofdstuk 5 vers 1, het hoeft niet, maar er staat zo mooi, de HSV heeft in de context zo goed de lading van het woord weten naar voren te brengen. In hoofdstuk 5 van Timotheus krijgt hij de opdracht of de instructie van vaar niet uit tegen een oude man. Timotheus, je bent jong, er zijn oudere mannen, spreek daar waardig over, ga er op een juiste manier naartoe. En wat staat er dan? Spoor hem aan als een vader. Weet je wat er in de NBG staat? Vermaan hem als een vader. Wel, vermaning is inderdaad iemand beleren, is iemand vertellen wat hij moet doen, is iemand zeggen waar hij heen moet, maar is niet zozeer hem aansporen naar. Is geen wind in de zeilen, dat is feitelijk meer een correctie om hem een duw te geven, om daar moet je heen. Het woord kan het betekenen, maar in deze context is het veel meer, spoor hem aan. Zie, het woord installeert als het ware hoop. Dat is wat het woord doet. Het installeert hoop en het activeert handelen. Zie, het geeft hoop, maar het activeert handelen. Het is spoor hen aan. Spoor hen aan. Bemoedigen. Bevestig. Dat is het woord waarin het Nieuwe Testament zo de nadruk op legt. Hier is bemoediging, bevestiging. Moed inspreken, hoop aan te bieden, kracht te installeren. Titus 2 vers 15 vinden we het nog een keer. En ik weet, het gaat gewoon wat van vers naar vers. En dat waar Titus de opdracht krijgt, spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Zie, wijs met alle gezag terecht, daar ligt het in. Maar daarvoor staat, bemoedig, help mensen vooruit. Kom langs zij en spreek hen bemoedigend toe. In Thessalonicenzen vinden we hetzelfde en dan ronden we bijna af. In Thessalonicenzen vinden we in hoofdstuk 4 vers 13 die tekst waar Paulus zegt, ik wil je niet onwetend laten over hen die in Christus gestorven zijn. Zie, dat was die vraag in Thessalonicenzen van de Heer komt terug. Ja, hij komt terug. Maar we zien dat er mensen in onze gemeente sterven en naar de Heer gaan. Wat missen die dan straks aan het koninkrijk? Of missen die het niet? Of Paulus, hoe zit dat? En Paulus zegt, ik wil je niet onwetend laten. Als de Heer komt, dan ontmoeten wij hem. Maar de graven gaan als eerste open. En wij, als we nog leven, dan zullen we in een oogwenk veranderd worden. Om de Heer in de lucht te ontmoeten. Om zijn koninkrijk binnen te gaan. Niemand die zijn vertrouwen op de Heer Jezus gesteld heeft, mist de boot. Mist het koninkrijk. En dan zegt hij in vers 18 van hoofdstuk 4. Zo dan troost elkaar met deze woorden. Dat is zo gepast. Maar Paulus, zo die bewogenheid. Feitelijk naar de gemeente in Thessalonicenzen, waar ze ook afscheid hebben moeten nemen van medegelovigen, maar die gingen dan naar glorie. Troost elkaar met deze woorden. De NBG zegt, vermaan elkaar met deze woorden. Dat is wat straf. Dat is wat straf. In 1 Thessalonicenzen 5 vers 14 vinden we nog zo een mooie opsomming. Die volgt na de taak van de oudsten. En dan staat er zo mooi, wij roepen u ertoe op. Dit is wat het is, wij roepen ertoe op. Dit is de je zou kunnen zeggen, het handelen activeren. Om navolgers te worden van Christus. Zegt Paulus, ik roep u ertoe op in 1 Korinthe 4 vers 16, word mijn navolgers. Om elkaar te bemoedigen en te vertroosten. Nou, dan vraag je je af, hoe kunnen we dat nu doen? Hoe kunnen wij nu anderen vertroosten? Hoe kunnen we een andere bemoedigen? Hoe kunnen we een andere bevestigen? Hoe kunnen we anderen ook inderdaad aansporen? Er zijn niet veel teksten die ik gevraagd heb om op te zoeken. Maar wilt u Johannes hoofdstuk 14 vers 16 opzoeken? Want dit is alleen maar mogelijk. Als wij anderen willen bemoedigen, vertroosten, opbeuren, langs zij komen. Daar gaan staan waar ze zijn. En feitelijk is dat het hele leven van de Heer. De Heer die ging exact daar, kwam hij waar de mensen waren. En wat vinden we hier in hoofdstuk 14, vers 16 van Johannes? Daar zegt de Heer zo mooi, dan noemt hij een speciale titel, geeft hij aan de Heilige Geest. Ik zal de Vader bidden, zegt de Heer Jezus, en hij zal u een andere trooster zenden. Paracletus. Een naam uit dezelfde grondbasis van het woord. Iemand die langs zij komt. De trooster, en daarom is het ook zo moeilijk te vertalen, het woord hier in de Griekse tekst, trooster. De Heilige Geest is een trooster. Hij komt daar waar wij zijn. Hij komt langs zij. Hij staat voor ons in. Hij komt naar ons toe. De trooster, de volmaakte trooster, woont in ons. Die ons in onze zwakheden te hulp komt en onze onvolmaaktheden bekrachtigt en ons aanspoort. En wat doet hij? Onze ogen gericht houdt of brengt op de Heere Jezus Christus. Want dat is het werk van de Heilige Geest, om ons te vertroosten en ons te brengen bij de Heere Jezus Christus. Mag ik u nog één tekst laten opzoeken? 1 Johannes hoofdstuk 2 vers 1. Er zijn niet veel teksten die ik u vandaag vraag op te zoeken, maar deze twee wel. 1 Johannes, dat kleine boekje helemaal achterin. Hoofdstuk 2, vers 1. Er is Gods geest die de trooster is, die gezonden is om naast ons te komen, staan, om voor ons in te staan, om langs zij te komen. Hij die voor de ander instaat, zoals Barnabas, die feitelijk instond voor Saulus en zegt, wil je hem niet aannemen, dan heb je een probleem met mij. Maar mij neem je aan, dan moet je hem ook aannemen. En dit vinden we in 1 Johannes hoofdstuk 2 vers 1. Mijn lieve kinderen, schrijft Johannes hier, ook naar ons, geliefden in Christus. Ik schrijf u deze dingen omdat u niet zondigt. Maar als er iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. We kunnen beter zeggen, we hebben de voorspraak. En het woord voorspraak daar is parakaletis. Hij die het voor ons opneemt in de hemel. Hij die voor ons instaat. Hij die op dit moment nog steeds langs zij komt. Elke aanklacht in de hemel naar u en mij is een voorspraak waar de Heer Jezus zegt. Ik sta voor hem in. Ik ben het die langs zij gekomen bent. Ik sta garant voor hem of haar. Bent u bemoedigd? Bent u vertroost? Ik hoop dat God met zijn geest uw harten vertroost. Dat we onze ogen mogen richten op de voorspraak, de grote vertrooster, de Heer Jezus Christus. Zullen we eindigen in gebed. Heer Jezus, u bent het die het voor ons opneemt. U bent het die onze plaats heeft ingenomen aan het kruis. Maar u bent het ook nog die in de hemel naast ons staat, die het voor ons opneemt, die net zoals Barnabas inderdaad voor Saulus het opneemt. Zo neemt u het op, Heer, voor elke aanklacht die bij ons, of die van ons gebracht wordt, Heer, door Satan. En daar bent u, Heer, om ons te vertroosten feitelijk, om ons gerechtelijk hoop te geven, omdat u het bent. Die het voor ons opneemt en het zelfs overneemt in de hemel. Mogen wij dan zo vertroost worden in onze harten, Heer. Door ook naar Bart en Ellen om te kunnen zien en hen te vertroosten met het verdriet wat zij hebben. Maar ook elkaar vertroosten, Heer, met de troost die u in onze harten heeft uitgestort. De Heilige Geest. Uit genade. Amen.